zegt dat de KOM de hogere prijs niet hoeft door te berekenen, zodat die verenigingen geen nadeel hebben. Misschien is het technisch, maar ja.
Stelt u nog een aanvullende technische vraag, dan wordt het misschien duidelijk.
Nee, ik hou het wel bij technische vragen, want dan kan de wethouder het goed technisch uitleggen. Maar hier wordt wel degelijk een fikse politieke beslissing genomen.
Meneer Horst.
Ja, ook over dit punt. Is de conclusie uit de omschrijving in de najaarsnota terecht dat als de KOM zou koersen op meer commerciële verhuur, dat zij dan dit nadeel kan verkleinen? Omdat het vooral door niet-commerciële verhuur wordt veroorzaakt.
Even kijken, ik ga hier niet al te flauw op antwoorden. Ja, in principe heeft u gelijk, en dat geldt voor iedere begroting natuurlijk bij van potentieel ieder bedrijf of organisatie. Er probeert continu om gaten dicht te lopen en meer uit commerciële verhuur te halen. Dus in zekere zin heeft u gelijk. Ja, daar kunnen ze dat mee compenseren.
Nog iemand een aanvullende vraag, meneer?
Ja, over hetzelfde onderwerp. Waarom is hij dan gekozen voor een termijn van 10 jaar?
Ja, dat is een termijn waar we in overleg met de KOM zijn uitgekomen. Kijk, uiteindelijk willen we dat niet blijven compenseren. En moet het in de bedrijfsvoering van de KOM worden opgelost. Daar hebben we overeenstemming over. Maar we geven ze hiermee eigenlijk een gewenningstermijn om dan langzaam naartoe te groeien. Kijk, u heeft ook wel gezien dat de ontwikkeling van de KOM, het staat onder druk. Hè. Het valt heel erg. Het is lastig om de begroting rond te krijgen, om voldoende middelen binnen te krijgen, om voldoende zaalverhuur. We hebben nog wel zorgen over de toekomst van het kunstencentrum. Dus er zijn allerlei uitdagingen waar de KOM voor staat. En wij vonden dit niet een extra uitdaging om bij hen op het bord te leggen.
Wie wil dan een ander thema aansnijden? Meneer Horst.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op pagina 10 staat iets over de begraafplaatsen. Dat daar een nadeel van een ton in zit. En er wordt als reden aangegeven dat het aantal begravingen afneemt. Nu kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat een trend is. Dat het niet een incidenteel iets alleen voor dit jaar is. Dus dat we daar ook de komende jaren mee te maken hebben. Ik krijg de indruk dat hier een incidentele dekking wordt gevonden. Dat kan ik me voor dit jaar voorstellen. Maar zouden we niet naar een structurele oplossing voor de komende jaren moeten kijken? Dat we niet elke keer de komende jaren tegen hetzelfde probleem aan gaan lopen.
Pak jij die, Peter?
Ja. Het klopt. We hebben dit even op deze manier nu in de najaarsnota neergezet. Maar u heeft gewoon gelijk dat er sprake is van ontwikkelingen. En daar moet je uiteindelijk een keer een structureel antwoord op bedenken. En dat gaan we natuurlijk ook doen, meneer Horst.
Nog iemand aan over dit thema? Zo niet een ander thema? Meneer Langehak.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag over pagina 17, het vastgoed. Daarin is een tekort op het vastgoed van 4,5 ton aangegeven. En de verklaring daarbij is dat het vastgoed nu naar één programma is gegaan. Maar volgens mij hebben wij in het verleden al een traject gehad om daar helder inzicht in te krijgen. En dat noemden we toen zero-based budgeting. Hoe komt het dat er nu alsnog, of wederom, een tekort op dat vastgoed is gekomen?
Als we naar het vastgoed kijken, heeft u inderdaad gelijk dat dat uit diverse programma's in een nieuw programma terechtgekomen is. Hè, waardoor onderlinge compensaties binnen die vroegere programma's gebruikelijk waren, nu komen die verschillen in beeld. Kijken naar de samenstelling van die vastgoednadelen, zit dat voor ongeveer de helft in publiekrechtelijke heffingen die te laag zijn toegerekend. Overigens zijn dat heffingen die hier als nadeel staan, maar met een even groot voordeel in de belastingontvangst bij ons weer terugkomen. Maar vervelend dat dat nu wel boven water komt, dat je die verschillen moet melden. Hè. Dat is een herstelactie. Andere helft zit voor een belangrijk deel bij onderwijs, hè, waardoor dat we daar met onderzoeken aan de gang zijn gegaan die onderdelen nog niet herijkt hebben. En binnen onderwijs zit dat voor een belangrijk deel ook in een beperktere verhuur opbrengst van gebouwen dan verwacht is.
Nog een aanvullende vraag? Niet? Iemand nog een ander thema? Mevrouw Van der Heuvel had ze eerder gemeld.
Een vraag bij programma Wonen en Economie. Over bij bestemmingsplannen. Daar staat als gevolg van een stijging van het aantal juridische adviezen in het kader van het opstellen van bestemmingsplannen vallen dus de lasten 40.000 hoger uit. Mijn vraag is, waarom is er een stijging van het aantal juridische adviezen? Al die projecten die genoemd worden, waren al bekend.
Dit is een technische vraag, dus die worden handelen we schriftelijk af. Mevrouw Spalbeur.
Ja, laatste vraag over de najaarsnota. Dat gaat over de sociale werkvoorziening. Daar is het woonbeginsel nu van toepassing voor de toekenning van de uitkering aan de gemeentes. Kunt u ons toezeggen dat werknemers niet gedwongen worden om te gaan werken in hun eigen woongemeente, om daar een plek te vinden, maar dat zij netjes bij ons in dienst kunnen blijven? En de tweede vraag daarover is, dan gaat u hierover nog in overleg met gemeentes waar de werknemers eventueel wonen voor eventuele verrekening van de uitkeringen?
Voorzitter, met de beste wil van de wereld kan ik die vraag niet beantwoorden. Ik begrijp hem oprecht niet.
Misschien wilt u hem schriftelijk stellen, dan kan
nou, de WSW-werknemers, de gemeentes krijgen uitkering voor die mensen in de gemeentelijke bijdrage. En doordat het woonbeginsel nu van toepassing is en wij mensen in dienst hebben van groen en van schoonmaak die niet wonen in Nieuwegein, gaan wij geen vergoeding daarvoor krijgen.
Volgens mij is het andersom. Volgens mij kan ik hem beantwoorden. Het woonplaatsbeginsel is losgelaten en nu is leidend waar iemand werkt. En volgens mij heb ik al in het debat over WSW toegezegd dat wij dat ons problemen verklaren en dat met de gemeente oplossen onderling. Er zijn ook een aantal mensen binnen de PAU-regio die in een van de PAU-gemeenten werken, maar elders wonen. Daarvan hebben we gezegd, die gaan wij allemaal een plekje geven. Dus dat zeg ik nogmaals toe, dat hebben we destijds afgesproken.
Nou, ik zo te zien wel, dank u wel. Iemand anders nog een thema? Hey, Rang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb nog eigenlijk twee thema's. Het eerste thema is bedrijfsvoering. Daar wordt keurig aangegeven dat de salariskosten bijgenomen moeten worden als gevolg van de CAO. Dat snap ik. Er wordt ook gememoreerd aan de meiscirculaire. Daar zit meestal een stukje compensatie vanwege loon- en prijsstijging in. Dat zou eventueel ook nog, we pakken nu in één keer 456.000 euro, maar het zou kunnen zijn dat de septembercirculaire rekening houdt met een stukje compensatie vanwege gestegen rijkssalariskosten. En dat je dan bijvoorbeeld die 456.000 euro wat lager had kunnen inschatten. Met andere woorden, weet u of dat het effect van de septembercirculaire, die hier overigens niet in gemoeid wordt, genoemd wordt, wat ik ook begrijpelijk vind, gelet op het tijdstip van verschijnen. Maar daarom zijn we ook altijd voorstander geweest van laat die najaarsnota niet verschijnen 1 september, want dan is er nog niet zo gek veel gebeurd. Maar laat hem eens lekker verschijnen op 1 oktober, want zoals u bekend is, vallen wij
in de zomer. Dit gaat wel buiten uw vraag om.
Maar
u vindt,
ja. Mijn vraag is, wat is de effect van de septembercirculaire? Dat is vraag 1 en vraag 2. Wilt u voortaan de najaarsnota uit gaan brengen in oktober als pijldatum?
Voorzitter, de laatste vraag is vaker gesteld. Daar gaat u als raad over. De eerste vraag heeft te maken met hoe schat je nu die loonontwikkeling in? We hebben dat in de kadernota gedaan met een percentage. Ik heb toen met een brief aangegeven dat mei-circulaire een hoger percentage aangeeft. Het september-circulaire, voor zover nu bekend, dacht ik dat daar niet al te veel verschil in zit. Maar we laten dat op dit moment ook nog uitzoeken, wat de effecten van de september-circulaire zijn. Daar zullen we u over informeren. Als we over de feitelijke loonontwikkeling praten, dan praten we over een nieuwe CAO die onlangs is tot stand gekomen, die 3,25% aangeeft. Dus die CAO-vraagstukken zijn behoorlijk in beweging.
Dank u wel. Ik zag meneer De Jong nog een vinger opsteken. Daarna kom ik even bij u terug.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer de voorzitter, ik doe dan nog even een poging. Ik zal mijn vraag aanzienlijk simplificeren. Anders wordt het dus te moeilijk en dan is het een technische vraag. Ik kom toch even terug op pagina 26, bijlage 4. en dan verwijs ik naar de daarin opgenomen laatste kolommenserie, waarbij het saldo van lasten en baten min 8.636.059 is. En dat er dan een resultaat naar bestemmingen van 1,3 miljoen uitkomt. Mijn vraag is de wethouder het met mij eens? Als je voldoende onttrekkingen doet aan alle mogelijke reserves, dat je vanzelf uitkomt op een positief resultaat, wat je glorieus naar buiten kunt brengen, maar volstrekt willekeurig is, geen enkele betekenis heeft. Dank u. Graag antwoord.
Dat is een mening die u uit, die laat ik voor uw rekening.
Ja, dus uw constatering en de wethouder vindt dat het voor uw rekening komt. Dus daarmee denk ik voor.
Sorry, meneer de voorzitter, ik vraag of als je maar voldoende onttrekkingen doet, kom je altijd op positieve resultaat. Dat is een concrete vraag. En dan wil ik geen kletsantwoord. Dank u.
Nou, dan moet u het bij de concrete vraag houden. Dan gaat het makkelijker op. Maar die vraag had u al gesteld. Die wordt technisch afgehandeld. Wordt het schriftelijk beantwoord. Het is dezelfde vraag in een ander jasje. Dus hier wordt schriftelijk beantwoord. Meneer Van Wegen had nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Tijdens de behandeling van de naarsnoten in de commissie ABZ hebben we wel het nodige aangegeven rondom het thema stelpost. Dat ga ik hier niet nog eens een keer. Die discussie gaan we nog niet eens een keer over doen. U kent het standpunt van de fractie van de VSP. Wat ons bevreemd is. En daar haak ik eigenlijk ook in op het punt wat meneer Monhoy zei. Die zei van de kom, het is een fikse politieke beslissing. Het afboeken van stelposten is ook een fikse politieke beslissing. Het had op zijn minst netjes geweest als u een raadsbesluit opgenomen had dat u een bedrag van, wat was het, ruim bijna 8 ton zou onttrekken aan de algemene reserve vanwege het afboeken van die stelposten. Mijn vraag is aan u, waarom heeft u dit niet transparant in het raadsbesluit, expliciete besluit laten nemen om zo'n groot bedrag door de raad? Dat is 1. En 2, voor die stelposten, dan zien wij graag uit naar de raadsbehandeling en daar komen we absoluut op terug.
Ja. De eerste vraag, kunt u die herhalen?
De vraag was, waarom heeft u in uw raadsbesluit, in het conceptraadsbesluit, praat u bij 5 een bedrag van 1.312.000 te onttrekken of toe te voegen aan de algemene reserve. Waarom heeft u dat niet verder uitgewerkt om dan ook te zeggen, we zouden in principe 2 miljoen moeten toevoegen, maar we halen er 8 ton uit vanwege die stelposten die we aframen.
Ja, goed, voor die stelposten hebben we dekking gezocht en dat hebben we op deze manier gedaan. Hebben we ook in de eerdere notities al aangegeven dat er nog een bedrag te dekken was. Gezien het grote bedrag dat toegevoegd kon worden aan de algemene reserve, is het op deze manier gedaan. Als u de precieze technische gang van zaken wilt weten, vraag ik u om dat even schriftelijk te stellen. Dan kunnen we u daar met een staartje antwoord op geven.
In kort, ja.
Voorzitter, dat staartje kan ik vrij eenvoudig zelf maken. Dat heb ik. Mijn vraag is waarom, uit welke politieke overwegingen ontlokt u geen separate besluitvorming over het afboeken van de stelposten in een punt wat u toevoegt aan het raadsbesluit?
We hebben geen politieke afwegingen aan ten grondslag gelegen.
Ja, dank u wel. Ja, voorzitter, dan gaan we de discussie over doen in het ABZ. U hebt met droge ogen altijd beweerd, de stelposten zijn reëel structureel sluitend en we gaan hem keurig netjes allemaal uitvoeren. Dat bent u nu vanwege gewijzigde economische omstandigheden. Komt u daarop terug? Ja. Het economisch tij zit u mee. En u besluit maar zelf als college, u zet dat de raad voor buitenspel, om zo een bezuiniging door te voeren die u niet uitvoert van ruim bijna, uit mijn hoofd, bijna 1 miljoen. Dat betekent dat u budgetrecht van de raad geweld aan doet, in mijn ogen.
Ik ben het daar niet mee eens. U heeft het college bij amendement opgeroepen om inzicht te geven in die niet gerealiseerde ombuigingen. We hebben u daar een brief over gestuurd en we hebben u daar in een commissie ook nog een keer over bediend. En we hebben gemeend het op deze manier te verwerken. Ja, als u vindt dat dat anders moet, hè, dan denk ik dat het het middel van een amendement of een motie daartoe dienstig is. En daar kunt u natuurlijk gewoon de begrotingsraad voor gebruiken.
Dank u wel. Iemand anders een ander thema? Meneer Horst?
Nou, ik zou graag op dit onderwerp nog even door willen gaan. Ik moet toch zeggen, ik voel wel een beetje met de collega mee. Ik heb die brief ook nog eens nagelezen vanmiddag. En ook nog eens even de amendementsteksten bijgepakt. En ik heb ook nog eens nagedacht over hoe was nu ongeveer dat debat toen gegaan bij de voorjaarsnota. En ik kan mij herinneren dat wij, althans de CDA-fractie heeft aangegeven, luister, er kan best een goede reden zijn om te zeggen, jongens, we boeken dit restant van die taakstelling af. Maar de taakstelling is door de Raad vastgesteld en dan is uiteindelijk ook de keuze aan de Raad om te besluiten om die taakstelling wel of niet af te boeken. En als ik kijk naar de brief die u daarover heeft gestuurd, dan is de motivatie op een heel aantal punten, laat ik het netjes zeggen, buitengewoon mager. U zegt van, het is geen maatschappelijk, er zijn, als we het doorvoeren, zouden er onherroepelijk grote maatschappelijke consequenties zijn. Maar welke die consequenties dan zijn, geeft u naar mijn mening onvoldoende aan. En daarmee geeft u ons als raad onvoldoende inzicht in de afweging die u heeft gemaakt. En dat is precies wat we bij het debat, bij de voorjaarsnota, om hebben gevraagd. Geef ons daar inzicht in, zodat we u kunnen volgen. Want nu zegt u eigenlijk van, nou jongens, het is eigenlijk niet verantwoord. En geloof ons daar nou maar in. Dan zeg ik, ja, dat is prima. Ik ben heel goed gelovig wat dat betreft. Maar in dit punt wil ik het dan ook wel graag gewoon goed zien. En dat is volgens mij ook waar mijn collega hier om vraagt. En ik moet zeggen, daar steun ik hem wel in. Dus kunt u dat volgen?
Ik kan volgen dat u daar graag nog een keer over van gedachten had willen wisselen. We hebben daar die gelegenheid ook met de commissievergadering toe geboden. Het pakket neergelegd. En ja, goed, daar zijn op zich buiten de heer Van Wiggen om weinig. En Monroy heeft er ook een paar vragen over gesteld. Maar verder is in de commissie daar weinig aandacht aan besteed.
Staat u denk ik ook vrij om die notitie die daarbij gemaakt is bij de behandeling van in de raad te betrekken. Dus dat is, hoort bij elkaar. Wie had er nog een thema? Niet, dan wil ik graag van u horen wie dit een hamerstuk vindt.
Nou, niemand.
Nou, het was een poging waard. Mag ik dan concluderen dat u het allemaal een bespreekstuk vindt om met meneer Thomas te spreken over in de volle breedte? Ja? Oké, dan hebben we dat afgeconcludeerd. Dank u wel. Ik stel voor, hoewel we lopen voor op schema, om toch niet te wachten. Willen we even 5 minuten schorsen? Nee? We hebben geen meesprekers, we verwachten ze ook niet. Dus ik stel voor dat we dan overstappen naar het volgende agendapunt.